Officieel is wonen geen Europese competentie. Europa gaat er niet over. Het zijn de landen die daarover gaan.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Global Gossip. We zijn nog steeds in onze reeks over de gemeenteraadsverkiezingen en de rol van de Europese Unie bij die gemeenteraadsverkiezingen. En vandaag spreken we met het Europarlementslid namens GroenLinks, Kim van Spartak. Welkom.
Dankjewel.
En naast mij zit als altijd Mendeltje.
Hi.
Hi. Vandaag gaan we dus hebben over het woonbeleid. En ik denk dat iedereen die de gemeenteraadsverkiezingen een beetje gevolgd heeft in de afgelopen weken, gezien heeft dat dit ook echt een belangrijk thema is, voor veel lokale partijen ook. Veel te doen over de grote kloof tussen mensen die een koopwoning hebben of mensen die een huurwoning hebben. Ook veel te doen over studenten die eigenlijk misschien nooit meer een woning kunnen kopen, of in ieder geval dat het zo voelt dat ze dat nooit meer kunnen kopen, als er niet echt een verandering komt in het beleid. Dat is een thema, wonen, hè, waar zowel de nationale politiek wat over te zeggen heeft, de lokale politiek ook wel. Maar dus ook wel op Europees gebied er bepaalde zaken geregeld kunnen worden. En daar willen we vandaag ook samen met Kim naar kijken. Vandaag Global Gossip over wonen. Kim, onze eerste vraag is eigenlijk altijd, we zijn immers Global Gossip, hè, dus dat is de naam van onze podcast. En onze eerste vraag is eigenlijk altijd, is er ook nog een Global Gossip, een recente roddel, zeg maar, over internationale politiek, die jij hebt meegemaakt en die je met ons wilt delen?
Momenteel is er natuurlijk, zijn er dingen waar je over zou kunnen gossipen, maar eigenlijk is toch hetgene waar wij het meest mee bezig zijn, de situatie in Oekraïne. Dat is gewoon waar bijna alle focus op zit en ook iets wat een soort van gekke deken legt over alle andere dingen die je aan het doen bent. Naar aanleiding van Oekraïne heb ik gisteren een brief gestuurd naar de Europese Commissie. Want zij hebben natuurlijk gezegd, we moeten ook kijken naar wat Poetin, niet alleen wat Poetin in Oekraïne doet, maar ook wat Poetin op het internet doet. Hè. Heel veel desinformatie verspreiden, propaganda om ervoor te zorgen dat meer mensen hem gaan steunen. Wat je eigenlijk ziet is dat heel veel van die posts die gewoon direct vanuit Poetins propagandamachine komen, viraal gaan op het internet. En ook dat die heel vaak als eerste worden aanbevolen door het algoritme van bijvoorbeeld YouTube of Facebook. Daar hebben we gevraagd aan de Europese Commissie om daar een stokje voor te steken en te vragen aan die grote big tech bedrijven. Zet die algoritmes ervoor zorgen dat er altijd de meest extreme content bovenaan komt, want ze weten dat ze daarmee het meeste geld verdienen, want dan gaan de meeste mensen op advertenties klikken. Om die in ieder geval nu uit te zetten, om ervoor te zorgen, ik zou ervoor gaan om ze altijd uit te zetten, want het is niet echt positief als iedereen de hele tijd maar helemaal geagiteerd achter hun sociale media zit, maar om in ieder geval nu te doen om de oorlog propaganda in ieder geval een beetje te temperen op het internet. Dus daar ben ik mee bezig geweest.
Als je zo'n vraag stelt aan de commissie, mag de commissie dat doen? Heeft die daar de bevoegdheden voor om richting die platforms een dergelijke aanbeveling te doen of het verplicht te stellen?
Wat ik heb gevraagd is tweeledig. Aan de ene kant zie je dat ze bijvoorbeeld hebben gevraagd om Russia Today en Sputnik te verbieden op sociale media. In principe gaat de commissie daar natuurlijk niet echt over, maar dat is nu dan een van de sancties. En daar zijn zij over in gesprek gegaan met die platformbedrijven. En nou lijkt het me niet per se de beste oplossing. Dus laten we ervoor zorgen dat de vrijheid van meningsuiting die daar niet meer is, dat die hier in ieder geval er nog wel is. En laten we ervoor zorgen dat het zich niet verspreidt. En dat is eigenlijk datgene waar we ons voor willen inzetten. Maar tegelijkertijd is er ook wetgeving in de maak. De Digital Services Act heet die. Die erover gaat van wat voor regels zijn er voor platforms. En een van de dingen waarvan ik hoop dat zeker nu wordt meegenomen in de onderhandelingen is die polariserende algoritmes en ervoor zorgen dat die niet meer aankomen. Kunnen in Europa.
Mooi.
We gaan toch weg van Oekraïne en we gaan praten over wonen vandaag. Onze eerste vraag is eigenlijk, we hebben je uitgenodigd om te komen praten over wonen. Zou jij ook kunnen zeggen wat de EU voor rol kan hebben in woonbeleid en wat voor rol de EU daar heeft?
Ja, dat is een heel interessante vraag. Want officieel is wonen geen Europese zogenaamde competentie. Europa gaat er niet over. Het zijn de landen en dan natuurlijk ook de gemeentes bijvoorbeeld of lokale overheden die daarover gaan. Maar wat je ook ziet is dat er heel veel beleid is, Europees beleid, wat heel veel impact heeft op onze woningmarkt. Maar dan wordt er altijd gezegd, nee, maar wij gaan niet over wonen, dus dat wordt dan ook totaal niet meegenomen. En wat er nu is gebeurd in het Europese parlement, is dat je eigenlijk in heel Europa ziet dat er een wooncrisis is, een betaalbaarheidscrisis. En het Europese parlement heeft gezegd, nou, wij willen daar een rapport over schrijven en aanbevelingen doen aan de lidstaten en aan de Europese Commissie. Nou, ik heb dat rapport mogen schrijven uiteindelijk. En ik heb daarin echt gekeken naar al het beleid. Gewoon al het beleid van Europa. En gekeken naar waar heeft het impact op de wooncrisis. En wat kan de commissie en wat kunnen de landen nu doen?
Ja, want we weten allemaal dat in Nederland de woningprijzen, de prijzen van huizen heel erg hard omhoog gaan. Maar dat is dus niet alleen een Nederlands probleem, maar dat is ook een probleem wat je in Portugal, in Frankrijk, eigenlijk overal in de EU zit.
Klopt,
ziet.
Ja.
En welke zou je één of twee punten in het Europese beleid kunnen noemen die echt die woningprijzen ook aanjagen?
Ja, er zijn inderdaad een aantal dingen. En inderdaad, de wooncrisis is dus in heel Europa. Ik moet wel zeggen dat Nederland spant wel echt de kroon. Als je soms die cijfers ziet. Of tenminste, Nederland spant de kroon omdat ze daar, omdat we het eigenlijk in het hele land zien. Dat die prijzen zo ontzettend hoog worden. En in sommige andere landen beperkt dat zich toch nog wat meer naar toeristische gebieden of naar hoofdsteden bijvoorbeeld.
Ja.
Maar eigenlijk zie je wel het probleem in heel Europa. En ook in heel Europa gaan mensen de straat op bijvoorbeeld om te protesteren. Even denken, welke zal ik nou noemen? Want er zijn er best wel een aantal waar Europa invloed op heeft. Nou, één is in ieder geval de kapitaalmarkt.
Mm-hmm.
De kapitaalmarkt van Europa gaat er echt om van zoveel mogelijk geld door Europa laten vloeien. En daar wordt eigenlijk is vrij weinig controle op. Daarom is een van de aanbevelingen die wij ook hebben gedaan, is zorg er nou voor dat er meer transparantie is. En zorg ervoor dat het recht op een betaalbare woning hoger staat dan het recht om winst te maken op een woning. En dat is eigenlijk datgene waar we nu heel erg druk mee bezig zijn. Want het is zo dat als je kijkt naar bijvoorbeeld het Europees semester, dat is die controle die nu elk jaar wordt gedaan met aanbeveling vanuit de Europese Commissie naar aanleiding van de crisis in 2008, de financiële crisis. En in dat Europese semester staat dan van maar we moeten de markt wel eerlijk houden. En als er te veel sociale huur is, dan is dat niet eerlijk. Dus Nederland, zorg er nou voor dat je minder sociale huur hebt. Nou ja, dat is natuurlijk totaal de wereld op zijn kop. Maar dat is gewoon omdat die kapitaalmarkt, daar wordt dan op gefocust. Nee, maar geld moet kunnen vloeien en er mag geen oneerlijke concurrentie zijn tussen de landen.
Ja.
Dus dat is een van de onderwerpen waar...
Is natuurlijk ook een principe, wat eigenlijk iedere student in zijn eerste jaar, iedere student Europese studies, EU-studies leert. Hè, vrije stroom van kapitaal is een van de belangrijke pijlers van de Europese markt. Maar dan zie je dus dat het ook soms andere dingen in het gedrang kan brengen eigenlijk.
Ja, precies. En een van de andere dingen is dus ook staatssteunregels. Die hebben ook een grote impact op onze woningmarkt. En zeker in Nederland. Want volgens de Europese staatssteunregels mag een overheid alleen maar helpen. Dus met bijvoorbeeld sociale of publieke verhuur. Voor de meest vulnerable groups.
Mm-hmm.
Dus dat zijn echt de meest kwetsbare groepen. In Europa dus mensen met bijvoorbeeld verslavingen of die in extreme armoede leven. Dat zijn de enige mensen die geholpen zouden mogen worden met publiek geld. Wat dus zou betekenen dat bijvoorbeeld een heel groot deel van de Nederlandse sociale huurmarkt, waar ook soms een middenhuursegment in zit, dat mag dan gewoon niet meer.
Ja.
Dat soort dingen. En dan zeg je van maar dat is toch niet logisch. Dat gaat toch helemaal voorbij aan het idee dat wij moeten zorgen voor betaalbare woningen. Dus van maar wij gaan niet over wonen, zeg maar. En dan zit je de hele tijd dus in een soort van rare discussie.
Ja,
en wat me opvalt is dat je op meerdere schaakborden moet schaken om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Je noemde net het Europees semester. Een van de zaken die mij daar altijd in opvalt is dat Nederland ook aanbevelingen krijgt uit Brussel die bijvoorbeeld gaan over de hypotheekrenteaftrek. Dat is het wat in Den Haag het H-woord heet. Hè? Dus het is een stukje taboe wat ik ook niet terugzag in het regeerakkoord. Maar we kunnen wel weer verwachten dat ook in 2022 we een brief krijgen over de afschaffing van de hypotheekrente, die toch echt door economen wordt aanbevolen. Heb je daar ook iets over gezegd in je rapport?
Niet specifiek daarover. Want het is een specifiek Nederlands probleem. Maar wel dat gaat er wel over dat eigenlijk alle vormen van huur of wonen, dat dat gewoon op dat gelijke voet moeten staan en dat niet één meer rechten of kansen of financiële mogelijkheden mag hebben of belastingvoordelen dan de ander. Precies. Dus ja. Ja, meer, ja, dat krijg je in Europa natuurlijk. Je kan niet in een rapport zeggen, ja, Nederland moet dat doen en België moet dat doen. Want dan ja, krijg je gewoon geen meerderheden in het Europees parlement.
Nee, je moet een one size fits all aanpak precies, kiezen. Ja. Terwijl je toch misstanden aan de kaak stelt.
Ja.
En een van de zaken die me opviel in die speech van minister Kaag van de week, was dat ze heel sterk zat op staatsschuld en publieke schulden. Terwijl Nederland natuurlijk wordt berispt vanwege de private schulden. En dat is iets wat volgens mij de regering graag buiten het Europese discours wil houden. Maar misschien word ik nu te politiek en breng ik jou in problemen nu met deze vraag.
Maar het is natuurlijk wel interessant. Ik bedoel, het is een van de redenen dat Nederland nogal terughoudend was met het aanvragen van het herstelfonds. Dat ze dachten, wij hebben gezegd dat al die andere landen niet zo goed aan de regels houden en niet meedoen. Maar eigenlijk doet Nederland dat ook niet.
Nee.
Maar
iedereen moet structureel hervormen. En
precies.
Wij ook.
Ja, ja. Precies.
Ja.
En je hebt dus gekeken naar woonbeleid. En ook al gezegd dat Nederland toch wel de kroon spant, maar eigenlijk in negatieve zin. Hè, in de zin dat voor mensen die willen wonen het gewoon heel duur is hier. Zie je ook landen in Europa die het eigenlijk beter doen, omdat ze misschien wat beter beleid voeren ook? Zou je daar voorbeelden van kunnen noemen?
Nou ja, ik heb niet alleen gekeken naar gewoon puur woonbeleid, maar ook naar daklozenbeleid. En daar zie je wel echt groot verschil in. Op woonbeleid is het helaas eigenlijk overal zo dat landen zoiets hebben van, de markt gaat het oplossen. Hoewel, we zien nu eindelijk veranderingen, maar daar kunnen we misschien later nog op komen. Want naar aanleiding van mijn rapport en ook dat je eigenlijk de tendens ziet veranderen, zijn er wel dingen aan het veranderen nu. Maar op dakloosheidsbeleid is het wel heel interessant om te merken dat bijvoorbeeld in Finland hebben ze gewoon gezegd, wij gaan dakloosheid de wereld uit helpen.
Ja.
Zij hebben eigenlijk een soort van het zogenaamde housing first systeem. Dus iemand die langdurig dakloos is, die krijgt een woning. En daarna gaan we kijken hoe we die persoon nog op andere manieren kunnen helpen. Maar het probleem van een dakloze is primair dat hij geen dak heeft. Dat zit zelfs in de naam namelijk.
Ja.
En daarna gaan we deze persoon nog helpen om de rest van het leven op de rails te krijgen. En dat is super effectief. En dat is ook het enige land waar dakloosheid eigenlijk niet hoger is geworden in de afgelopen jaren. Want het aantal daklozen is niet alleen in Nederland, maar in heel Europa verdubbeld de afgelopen 10 jaar, behalve in Finland.
Oké.
Mooi. Dat is echt zo'n voorbeeld waarvan je zegt, het zou mooi zijn dat andere landen daar misschien een voorbeeld aan kunnen nemen.
Zeker, zeker. En daar zijn we nu ook heel erg druk mee bezig. Een van de oproepen in mijn rapport was om dakloosheid te eindigen in 2030 als doel te zetten voor de hele Europese Unie. Toen ik dat voorstelde en ook alvast een beetje peilde bij bijvoorbeeld de commissie en wat mensen van de raad, zei iedereen, succes. Maar een paar maanden later hebben we het wel voor elkaar gekregen, hebben alle landen en de Europese Commissie en het Europese Parlement hebben gezegd, oké, wij tekenen de Lissabon-declaratie, dat we ons gaan inzetten om dakloosheid te eindigen in 2030. Dus daar ben ik echt mega trots op. En nu zit ik ook in het dagelijks bestuur, of de steering board heet dat dan, van een platform wat ervoor zorgt dat landen echt beter gaan samenwerken om dakloosheid de wereld uit te krijgen. En dat is een van de dingen, is dus inderdaad kijken naar Finland bijvoorbeeld wat zij doen, maar ook wat heel interessant is, in Portugal hebben ze nu een dakloosheidsbeleid wat niet alleen een soort van one size fits all is, maar echt specifiek kijkt naar wat hebben mensen uit de LHBTI-gemeenschap nodig, wat hebben vrouwen nodig, en op die manier kijken. En dat zijn allemaal dingen, je hoeft niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden, zeker niet in Europa, waar je al in zekere mate samenwerkt. Dus dat is heel erg tof.
Toen je werd gekozen in het Europese parlement, was het natuurlijk een beetje verrassing, hè, voorkeurstemmen.
Ja.
Toen hebben mensen je heel vaak verteld, joh, het Europese parlement is wel medewetgever en heel sterk, maar we hebben geen initiatiefrecht. Nu schrijf jij een initiatiefrapport. Kun je iets vertellen over die ontwikkelingen? Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, klopt. Dat is, je schrijft een eigen initiatiefrapport en dat is in principe gewoon een resolutie met een soort van, willen jullie alsjeblieft hier eens naar kijken? Dat is eigenlijk een beetje de status ervan. En toen ik dus rapporteur werd, dat ik het mocht schrijven, toen had ik wel vanaf het begin af aan zoiets, oké, dit gaat niet een rapport worden wat in de onderste la van het onderste kastje terechtkomt. Daar gaan we niet voor. Dus ik heb eigenlijk twee dingen gedaan. Aan de ene kant gewoon echt dus heel erg die beleidsanalyse gedaan. En heel erg ervoor gezorgd dat ik juist al heel duidelijk wist waar de concrete verbeterpunten waren. Maar aan de andere kant heb ik, ik denk misschien wel met 50 verschillende organisaties gesproken. En gezegd, wat hebben jullie nodig om wat jullie willen bereiken om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Dus heel veel dakloosheidsorganisaties, nou, die zeiden ook, alsjeblieft, zet dat doel erin. Zorg dat er meer geld beschikbaar komt voor die verschillende doelgroepen bijvoorbeeld. Dus dat is een van de dingen, maar ook met woningcorporaties, school, waar lopen jullie tegenaan? En op die manier heb ik gewoon eigenlijk een heel netwerk gebouwd, waardoor ik, toen het rapport was aangenomen, niet alleen ik kon zeggen, hey commissie, kijk, het Europese parlement wil dit. Maar juist zelfs organisaties die, weet je, ik heb een tijdje geleden een dakloosheidsorganisatie uit Den Haag gesproken. En die zeiden, ja, die echt gewoon het echte werk doen, weet je wel, die daadwerkelijk dakloos opvangen. Die zeiden, wij zijn nu met jouw rapport naar de gemeente gegaan en hebben gezegd, ja, hè, het Europese parlement zegt dat we dakloosheid in 2030 moeten oplossen. Dus hè, wat gaan wij doen in Den Haag? Dus op die manier heb ik ervoor gezorgd dat dit rapport, of in ieder geval geprobeerd ervoor te zorgen dat dit rapport niet in die onderste la terechtkomt. En het toffe is dat het gewoon werkt. Want ja, we hebben dus dat dakloosheidsdoel, maar we hebben nu ook, komt er een heel programma waar heel veel geld voor beschikbaar komt om beter wetenschappelijke manier vast te leggen hoeveel daklozen er nou precies zijn en in welke verschillende groepen. Er komt wetgeving op Airbnb, wat een groot probleem is in heel veel landen waar Europa ook over gaat. Dus ik ben best wel trots op wat we met een eigen initiatiefrapport voor elkaar hebben gekregen.
Leuk om te horen. En je zei ook dat je op zoek bent geweest naar bondgenoten. Was er ook een verrassende bondgenoot die je gevonden hebt eigenlijk in die zoektocht bij al die organisaties? Dat je dacht, nou, dat ik daar als GroenLinkser of als Europarlementariër goed mee kan samenwerken.
Nou ja, goed, Airbnb is natuurlijk een groot probleem. Want op Europees niveau betekent dat eigenlijk, volgens Europese regels is Airbnb maar een platform en kan dus geen impact hebben op de woningmarkt. En daarom, omdat ze maar een platform zijn, hoeven zij ook geen gegevens te delen met gemeentes. Dus als een gemeente zegt, wij willen eigenlijk weten of deze mensen wel een vergunning hebben, dan zegt Airbnb, ja, maar wij zijn maar een platform. Wij kunnen die gegevens niet zomaar delen, want wij zijn maar een platform. Wij hebben helemaal niks hiermee te maken. Nou, die regels moeten aangepast worden. Daar heb ik heel veel contact over gehad met de steden. En op een gegeven moment zeiden, zeg maar, dat is dan weer zo'n koepelorganisatie van alle steden in Europa of alle grote steden. En die zeiden op een gegeven moment, je moet eens met booking.com gaan praten. Toen dacht ik, Booking.com, daar ben ik ook mee bezig dat zij een beetje oneerlijk speelveld creëren op het internet. Maar goed, toen ben ik met ze in gesprek gegaan en zeiden ze, ja, maar wij lopen ook aan tegen het hele probleem van Airbnb. Dat zij dus inderdaad dat er veel illegale verhuur is. En daar zijn degenen die dan weer op Booking.com op zitten ook weer niet blij mee. Dus dat was wel een belangrijke ally uiteindelijk om ook op korte termijn verhuur samen te werken.
Oké, nou, dat is toch wel bijzonder. Ja. Ja. Een belangrijke groep die de krapte op de woningmarkt erg voelen zijn jongeren. Die net een baan hebben of uit hun ouderlijk huis weg willen. En twee van onze studenten van de Haagse Hogeschool hebben een aantal starters op de woningmarkt gesproken en gevraagd waar zij zoal tegenaan lopen. Daar gaan we nu even naar luisteren. En deze reportage is gemaakt door onze studenten Emma Berndt en Zadi Avila Contreras.
Heb je het als student moeilijk ervaren om een kamer of een appartement te vinden?
Nou, ja, dat is echt een understatement eigenlijk. Want Ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit een klein dorpje in de Drenthe. Dus het was voor mij echt noodzakelijk dat ik inderdaad naar Amsterdam ging verhuizen. En hier een eigen plekje ging vinden. Maar ik heb een hele lange tijd gezocht. Ik heb sinds de zomervakantie nu ongeveer begonnen met zoeken. En dit houdt eigenlijk al een paar maanden aan tot de dag van vandaag eigenlijk. Want ik kon gewoon echt niks vinden.
Eigenlijk niet, maar dat komt door twee dingen. Ik ben niet moeilijk, dus het maakt mij niet uit hoeveel huisgenoten ik heb, of mannen of vrouwen zijn, of hoeveel groot de kamer is. En ik krijg ook financieel hulp van mijn vader. Dus ik kan me voorstellen dat als je in je eentje zit, dat het wel veel moeilijker is.
Wat ik wel alvast heb gedaan is toen ik al op het mbo begon, wat ik hiervoor heb gestudeerd, heb ik me al zelf alvast op Room ingeschreven voor studentenhuisvesting. En heb ik op die manier wachttijd opgebouwd voor zo'n 2,5 à 3 jaar. Wat me dus in het laatste jaar van het mbo heeft geholpen aan een studentenwoning via Duo te krijgen.
Ik vond het zeker heel erg lastig voor mijn eerste jaar. Heb ik eigenlijk overal gekeken op heel veel online platformen, maar ik kon tot niets komen. Dus ik heb het zeg maar via kunnen regelen. En sinds kort heb ik iets toch kunnen vinden, maar het kostte mij heel veel moeite.
Kijk, iedereen weet inderdaad dat er natuurlijk gewoon heel weinig woningen beschikbaar zijn op het moment. Maar daardoor zijn de prijzen natuurlijk ook echt gigantisch hoog op het moment. ja, ik heb ook weinig tijd voor bijvoorbeeld een bijbaan erbij. Dus ja, dit is ook de oorzaak dat je echt gewoon een metershoge studieschuld opbouwt.
Zie je de situatie positief in om nu een woning te kopen?
Ik ben tot nu toe nog niet echt geïnteresseerd om een huis te kopen. En dan weet ik niet of ik in Nederland zou blijven willen wonen. Maar gezien de situatie en de crisis die zich nu afspeelt, denk ik niet dat het heel erg makkelijk is voor jongeren om een woning te kopen.
Nou, mijn partner en ik hebben het er soms wel eens over over wat nu verder als ik klaar ben met European Studies. Want dan zijn we van plan om eventueel te gaan kopen of eventueel eerst te gaan huren om geld op te sparen. Maar als ik dat relativeer met inderdaad de woningcrisis en als er wordt gekeken naar studieschuld, wat sommige mensen wel moeten aangaan om rond te komen en om een studie te betalen. Dus in het algemeen zie ik de aankomende paar jaar daar niet zo heel positief over in.
Ik moet zeggen dat ik dit heel somber inzie. Ja, ik zie eigenlijk mezelf niet echt iemand met heel veel mogelijkheden. Aangezien ik dus inderdaad zeker weet dat ik een hele hoge studieschuld heb opgebouwd bij de tijd dat ik afstudeer. Het is gewoon een feit dat met zo'n hoge studielening dat je gewoon niet echt aan een hypotheek gaat komen. Ik denk gewoon dat het voor mij inderdaad heel erg moeilijk gaat worden om echt een woning te gaan vinden.
Zelf als we eigenlijk hbo'ers zijn, je zou denken, hey, dat is eigenlijk een prima situatie om een huis samen te gaan kopen. Maar dat is niet meer zo en dat vind ik eigenlijk niet kunnen.
En ben je er ook van bewust dat in bijna alle Europese landen er op dit moment een woningcrisis speelt?
Ik vind wel dat het in grotere steden afspeelt, maar ik ben eigenlijk niet heel erg bewust van dat het ook in het algemeen in andere landen afspeelt.
Misschien lag het er in mijn geval aan dat ik in Nederland woon, maar ik dacht dat het in Nederland veel erger was dan in vergelijking met Europese landen. Maar als ik nu inderdaad hoor dat het in andere Europese landen ook speelt, dan ben ik daar eigenlijk niet heel verrast om.
Maar ik heb wel het idee dat Nederland eens van de ergste is.
En denken jullie dat het huidige Europese beleid iets te maken heeft met de woningcrisis?
In mijn opinie denk ik niet per se dat het direct alleen het Europese beleid is dat daar schuldig aan is. Maar ik denk dat het meer de huisjesmelkersituatie is. Mensen die meerdere huizen opkopen en het voor een fikse overwaarde verhuren aan mensen en hun uitbuiten enigszins.
Ja, en er zijn natuurlijk ook wel veel buitenlandse investeerders buiten Europa die investeren in Europese huizen eigenlijk in verschillende plekken. Ja, dat ook niet echt ruimte overlaat voor mensen in Europa om eigenlijk daar een huis dan te kopen.
Het is wel opmerkelijk dat het in elke Europese land gebeurt. Dus je zou wel denken dat op een of andere manier de Europese Unie wel invloed daarop heeft of invloed kan krijgen om oplossingen daarvoor te bieden.
Denk je dat dit misschien een thema is waar de EU meer zou moeten samenwerken door middel van bijvoorbeeld rentestanden of fondsen voor de bouw van sociale woningen?
Naar mijn mening is dat denk ik wel iets wat de EU zou moeten doen. En misschien ook het invoeren, ik heb daar laatst iets over gelezen, maar het invoeren van woonrecht als je één woning hebt in plaats van dat je er nog meer opkoopt. Wat dus ook ervoor zorgt dat andere mensen geen mogelijkheid hebben op een woning of desnoods zelfs hun woning een beetje worden uitgejaagd min of meer. Ik denk dat dat een goed beleid is om in te voeren, zodat het voor iedereen haalbaar is om op een goede en gunstige plek te wonen.
Ja, ik snap dat het heel erg aantrekkelijk is voor mensen om meerdere eigenlijk te investeren in vastgoed. Als ik het zelf kon doen, had ik het eigenlijk denk ik ook wel gedaan. Maar misschien moet het wat moeilijker worden gemaakt, dat een extra belasting op wordt gelegd of dat je maar een aantal huis in bezit mag hebben en dat daar dan bijvoorbeeld ook rente aan vastkomt. En dat het eigenlijk daar wat moeilijker wordt voor gemaakt.
Ja, ik denk zeker dat dat wel gewoon heel profijtelijk is. Ik denk gewoon dat het vooral inderdaad voornamelijk studenten is het gewoon heel erg moeilijk. De toekomst ziet er gewoon best wel somber uit. Ik denk dat heel veel studenten dit gevoel hebben. Dat ze inderdaad niet kunnen komen aan een woning. Dat ze meest hoge schulden hebben. Ik denk daarom inderdaad dat als de EU hun een hart onder de riem kunnen steken, is dat natuurlijk heel erg fijn. En ik denk inderdaad dat vooral inderdaad fondsen voor bouw van sociale woningen daar heel erg mee kunnen helpen natuurlijk.
Want ik vind dat iedereen wel rechten op een woning heeft. En nu is dit recht wel in gevaar door de huidige situatie, zeker voor jongeren. Dus we moeten wel een toekomst voor jongeren bieden en de mogelijkheid ook een eerlijke kans om een woning te gaan kopen.
Hoop je ook dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart dat hier aandacht aan wordt besteed?
Ja, ik heb wel, ik kreeg wel eens in de post nieuws van de gemeente over mijn buurt en wat ze van plan zijn. Dus ik zie wel dat hier en daar, ja, dat ze hier en daar iets doen, maar ik denk niet dat het op een schaal is waarvan ik iets van merk.
Dat was een reportage gemaakt door onze studenten Emma Berndt en Sadi Avila Contreras. Kim, als je dit zo hoort, dit audiofragment, zijn er dingen die je opvallen?
Toen ik dat begin hoorde, dacht ik, ja, maar ik had ook al moeite met een woning vinden. En dat was dan, ik kwam uit Zeeland, dus dat was ook niet te doen om in Zeeland te blijven wonen in Amsterdam te studeren. En als ik het dan nu zie, dan denk ik, nou, wij hadden eigenlijk nog mazzel. Wij konden er tenminste nog één vinden. Het was klein, maar we konden er één vinden. Dus dat is wel dat toch nog wel een groot verschil. Interessant wel om te horen, inderdaad. Wat mensen dan van Europa zouden verwachten. En ja, dat is inderdaad, weet je, Europa gaat geen huizen bouwen. Zo werkt het nou helemaal niet. Maar er kan inderdaad veel gebeuren. En ja, goed om te horen dat mensen ook wel bewust zijn van die financialisering, dus die huisjesmelkers. Ja, dat is denk ik ook een van de grootste problemen die we hebben. Dus dat moet echt aangepakt worden, ja.
Merk je daar ook een lobby voor? Zijn er, ik noem maar de woningbouwcorporaties, de grote financiële instellingen tegen jouw plannen?
Nou, het grappige is dat financialisering, heb ik bijvoorbeeld dat woord, was echt heel ingewikkeld om dat in mijn rapport te krijgen. Want dat was,
ja. Kun je nog uitleggen voor de luisteraar wat je daarmee bedoelt?
Nou, financialisering betekent eigenlijk gewoon dat woningen een beleggingsobject zijn. En dat zit gewoon op verschillende manieren. De bekendste is natuurlijk dat bijvoorbeeld Blackstone, die dat dan op heel grote schaal allemaal woningen opkoopt en daar gewoon zoveel mogelijk geld mee probeert te verdienen. En eigenlijk is financialisering dan het systeem waarbij dan je koopt één woning en dan van de opbrengst van de verhuur van die woning koop je weer een woning en dan gaat het zomaar door. Dus, en dan wordt het dus ook steeds duurder.
En het was moeilijk om dat in het rapport te krijgen.
Ja, dat, om echt dat woord en dan te zeggen van ja, eigenlijk zeg je daarmee onze woningmarkt is een beetje kapot natuurlijk. En dat is voor partijen wat meer aan de rechtse kant van het spectrum toch nog wel lastig om te zeggen. Waren toch nog steeds veel partijen die zeiden nee, de markt gaat het allemaal wel oplossen.
Ja, want we hebben het nu over verschillende partijen. Jij zit in het Europese parlement namens GroenLinks. En misschien voor de luisteraars. Je hebt natuurlijk 29 Nederlandse Europarlementariërs van verschillende politieke partijen. Dus het is niet per se zo dat jij dit namens Nederland hebt gezegd voor de goede orde.
Oh, nee. Zeker niet. Nee, ik ben een groene Europarlementariër. Dus ik echt namens de groenen in Europa en dan in mijn geval namens GroenLinks heb ik dit rapport geschreven. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk altijd een meerderheid krijgen. Dus uiteindelijk heb ik wel alle partijen of bijna alle partijen moeten samenwerken om tot het rapport te komen.
En heb je dan ook contact met de Nederlandse regering?
Ik heb wel wat contact gehad met de Nederlandse regering, maar ik moet ook heel eerlijk zijn dat toen ik het rapport schreef was het coronatijd. Dus mensen waren ook heel druk met andere dingen. Dus ik heb wel wat contact gehad met de ambassade in Brussel, maar niet heel erg veel.
En met gemeentes? Heb je met gemeentes veel contact gehad?
Heel veel. Juist. En dat is eigenlijk wel het interessante eraan. Dat ik juist heel veel met lokale partijen heb gesproken. Dus inderdaad steden uit heel Europa. Maar ook heel veel van de gemeentes in Nederland bijvoorbeeld. Om echt te horen van waar lopen jullie tegenaan? En wat zouden wij kunnen doen? En daar kwam inderdaad ook altijd dat verhaal van staatssteun en zo uit. Dat heel ingewikkeld is. Maar ook in Berlijn ben ik geweest. En in Berlijn hebben ze dus om die soort van staatssteunregelproblematiek op te lossen, hebben ze echt een soort van constructie ontwikkeld, waardoor er nu een soort van semi-privaat fonds is dat wel deels door de gemeente is opgezet, waarmee ze dan weer woningen kunnen opkopen. Ik duizelde me toen ze me het uitlegden en toen dacht ik echt, oké, er zijn echt een aantal dingen die echt zo anders moeten. Want het is toch belachelijk dat je, om ervoor te zorgen dat mensen een betaalbare woning hebben, gewoon om de regels heen moet als gemeente. Dat gaat echt wel heel erg ver.
Ja, het is in de loop der jaren heel erg misgegroeid.
Ja.
En denk je dat er een mogelijkheid is binnen het Europees Parlement of binnen Europa om tot politieke meerderheden te komen om echt iets te doen aan die financialisering, zoals jij het noemt, hè, van de woningmarkt? Of hoe waren de reacties op jouw rapport?
De reacties op het rapport waren eigenlijk heel positief. Omdat we juist heel erg, nou ja, al die verschillende punten waar Europa over gaat, heel duidelijk hebben neergezet van hier gaat het allemaal mis. Een van de oproepen was ook om eindelijk de volkshuisvestingsministers van Europa eindelijk weer samen te krijgen. Want die zijn sinds 2013 niet meer samen geweest. En dat is wel interessant. Ik weet niet meer precies wanneer Stef Blok zei de woningmarkt is af. Maar ik heb het gevoel dat het een beetje rond dezelfde tijd was. Dus dat hele idee, dat zag je eigenlijk wel in heel Europa. En afgelopen week zijn de volkshuisvestingsministers voor het eerst weer samengekomen. En ik mocht daar ook bij zijn. Ik mocht daar mijn rapport presenteren. Ik mocht daar vertellen dat ze iets aan financialisering moesten doen. En sowieso was dat heel erg cool. Want nou ja, je begint met het schrijven van een rapport en uiteindelijk zit je dus met die ministers samen en kan je gewoon ze echt één op één spreken om te zeggen, oké, hier gaat het mis en jullie moeten wat doen. En je ziet wel ook überhaupt dat er wel echt verandering komt, hoor. En dat denk ik ook omdat er steeds meer mensen, zoals ik al zei, de straat op gaan. Maar er zijn ook wel een aantal landen die echt druk bezig zijn met proberen die wooncrisis op te lossen. Spanje is heel interessant. Ik sprak met die minister van Spanje, die ook heel blij waren met het rapport. En zeiden, ja, we moeten meer op Europees niveau samenwerken, ook in Portugal. Finland ook. Je ziet wel dat het langzaam echt wel weer begint te spelen van, oh ja, ook op Europees niveau moeten we kunnen kijken wat er te doen is. Want uiteindelijk, als we het alleen lokaal, alleen landelijk of alleen Europees proberen op te lossen, de crisis is zo groot en zoveel verschillende dingen lopen er door elkaar heen, dat kan gewoon niet. Dus dat is wel heel interessant om te zien, dat die omslag ook wel echt gaande is, ja.
En reageerde minister De Jonge ook positief op het rapport?
Ja, die heb ik nog niet weten te spreken, want hij was er niet.
Ai.
Ja, een van mijn vragen zou inderdaad zijn, heb je ook contact met de Tweede Kamer? Want die zou zo'n minister, namelijk De Jonge, dan met een boodschap op pad moeten sturen. Maar ik vraag me af of dat in
Ik heb zeker contact ook met mijn GroenLinks-parlementariërs in de Tweede Kamer. Maar minister De Jonge is nog bezig met het schrijven van zijn woonplannen. En dat was de reden dat hij niet aanwezig was.
Niet via de Europese band, de woonplannen.
Ja. Zeg, op het moment, we hebben het al heel even over Oekraïne gehad, helemaal aan het begin. En ja, dat heeft er ook mede voor gezorgd dat het op het moment ook een energiecrisis is. En Europa is natuurlijk misschien niet zo bekend voor het woonbeleid, maar wel heel erg bekend voor de Green Deal. Nu zeggen sommige mensen, mensen hebben het al moeilijk om rond te komen. En sommige maatregelen uit die Green Deal, die zouden ook de kosten voor wonen nog veel hoger kunnen maken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar isolering van woningen, warmtepompen, noem maar op. Hoe kijk je daar tegenaan? Denk je dat het ook een groot risico is?
Zeker, want er zijn ook een aantal voorstellen vanuit de Green Deal waarvan ik denk, is dat de meest logische weg om te gaan? Maar goed, uiteindelijk zullen alle woningen energie-neutraal moeten worden. Anders dan redden we het niet. Dus dat is simpel als dat. Maar we moeten het wel op een slimme manier doen. En we moeten ervoor zorgen dat we zeker nu alvast heel erg inzetten op energiebesparing. En dat mis ik ontzettend ook in de plannen van de Nederlandse regering nu. Een van de beste manieren om tegen Poetin te zeggen, wij doen niet mee met jouw vuile spelletje, is door ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk minder energie verbruiken. En daarom is het ook heel belangrijk dat er meer geld komt voor de renovatiegolf. Die is aangekondigd door de Europese Commissie. Om zo snel mogelijk mensen te helpen en zo snel mogelijk heel veel geld te stoppen in dat renoveren van woningen. En nou ja, goed, wat mij betreft zeg je dan ook van die nieuwe penthouses, misschien kunnen die heel even gepauzeerd worden. En zorgen we ervoor, want de Russische oligarchen mogen ze nu toch niet kopen. Dus op zich heeft dat toch geen zin. En ze zorgen ervoor dat het personeel, want dat is natuurlijk een van de grootste problemen, we hebben niet genoeg personeel. Dat nu gewoon echt aan de slag gaat met het renoveren van woningen. Want
je bedoelt met personeel, bedoel je mensen die echt woningen kunnen renoveren?
Ja, die dat ook daadwerkelijk kunnen doen. Ja. Want daar is een tekort aan.
Vakmensen.
En dat is wel echt heel, heel ingewikkeld eraan. Maar ja, uiteindelijk, weet je, mensen die... Dus er leven echt heel veel mensen in energiearmoede al. En dat worden er alleen maar meer, nu die prijzen zo ontzettend omhoog gaan. Dus laten we ervoor zorgen dat we in ieder geval eerst die sociale huurwoningen... In Oost-Europa heb je niet zoveel sociale huur, maar heb je wel heel veel mensen die in energiearmoede leven. En in van die grote blokken bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat je dat in ieder geval, dat je hen als eerste helpt. Zodat zij in ieder geval de winter door kunnen komen volgend jaar. En zorg er nou voor dat we op die manier niet alleen het klimaat helpen, maar ook de mensen die het gewoon heel erg lastig hebben nu.
Tenslotte, op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en worden dus ook nieuwe coalities gevormd in die gemeentes met nieuwe plannen. Als jij ze een advies zou kunnen geven als Europarlementariër aan deze gemeentes om de woningcrisis te lijf te gaan, wat zou dan jouw advies zijn?
Zelfbewoningsplicht. Direct invoeren overal. Zorg dat die grote financialiseringsinstituten zoals Blackstone niet meer zomaar alle huizen kunnen opkopen. En zorg ervoor dat eerst de mensen die op zoek zijn naar een huis, dat die voorrang krijgen. En dat kan gewoon door zelfbewoningsplichten in te voeren. En niet alleen in bepaalde wijken, overal. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar Rotterdam, daar heeft Blackstone heel veel geld geïnvesteerd, juist in de wat armere wijken. Gewoon overal zelfbewoningsplicht invoeren nu. En zorgen dat mensen gewoon weer een huis kunnen krijgen.
Oké, de zelfbewoningsplicht. Daar sluiten we mee af vandaag. Mooi. Kim, ontzettend bedankt voor je komst.
Jullie bedankt.
En voor het hele leuke gesprek. Mendeltje, wij zijn er binnenkort gewoon weer. Met een nieuwe Global Gossip. Voor nu en alle luisteraars ook hartelijk bedankt voor het luisteren. En snel tot ziens.
Tot ziens.